priesters. Toen mij de laatste keer gevraagd werd om ook een keer het woord te brengen tot u, dan heb ik even stilgestaan bij Pilatus. Dat was de manier waarin te stappen. Namelijk toen Pilatus tegen wil en dank geconfronteerd werd met de Heer Jezus en zij haar vroeg: wat moet ik nu doen met Jezus? Dan begreep hij zeker de ernst van zijn vraag niet. En eigenlijk het correcte antwoord zou geweest zijn dat hij Jezus moest vrijlaten. Hij heeft tot 3 maal toegezegd dat hij geen schuld vond in hem en hij was de rechter. Hij had het voor het zeggen. Maar die deed het uiteindelijk toch maar niet. Nu, ik had het toen even over de gedachte dat een confrontatie met de Heer Jezus niet zomaar vrijblijvend kan zijn. Het is niet zoiets zoals wij in onze democratische wereld denken van: allez, zeg maar een keer uw gedachte, hè, en doe dan maar uw goesting, uw mening. Zo gaat dat niet. De confrontatie met de Heer Jezus is heel persoonlijk en eist eigenlijk altijd een reactie. Je kunt het een beetje vergelijken zoals met iets wat je krijgt, dat heel belangrijk is en waar je dan uiteindelijk iets moet mee gaan doen. Als je een bootreis maakt, dan krijg je een zwemvest. De bedoeling is dat je die vest aandoet. Als je met een vliegtuig weggaat, krijg je een parachute. De bedoeling is dat je niet uit die vlieger springt met die parachute in de warmte, maar dat je ze aandoet. Zo, wanneer we geconfronteerd worden met de Heer Jezus, dan is het wel de bedoeling dat we iets gaan weer doen. En ik wil daar even iets verder op borduren deze morgen, op die gedachte. Maar een stapje verder gaan, ik zou dat willen onderbouwen met een tekst die heel gekend is en waar we zeker allemaal heel erg veel van houden. In het Johannes-evangelie, het eerste hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met vers 18. Ik lees je voor uit de herziende Statenvertaling, niet om een bepaalde reden. Ik hou nu eenmaal van die vertaling. En het is nogal een grote druk. Stel mij een beetje gerust als het grote letters zijn, dat ik mijn draad niet ga kwijtraken. Ik zal het even voorlezen als het mag. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Johannes laat ons de Heer Jezus zien als het woord van God, als de uitdrukking van Gods gedachten. Woorden zijn gedachten die we uitdrukken. En Jezus zegt over zichzelf dat hij het brood is dat uit de hemel is neergedaald. En we weten ook uit de verzoeking in de woestijn dat de Heer Jezus de duivel als antwoord heeft: de mens leeft niet van brood alleen, maar van alle woord dat uit de mond Gods komt. En dat is hij zelf, want hij is dat woord dat uit de mond van God is gekomen. Johannes laat ons hem zien als de verlosser die onze zonden heeft uitgeboet op het kruis en die ons wil dopen met de Heilige Geest. Jezus zegt: de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. En als hij vraagt aan zijn trouwe discipel Petrus, of aan alle discipelen eigenlijk: willen jullie mij ook verlaten? Dan is Petrus die zegt: tot wie zullen wij anders gaan? U alleen hebt woorden van eeuwig leven. Nu, en die woorden van Jezus zijn zo belangrijk en nooit vrijblijvend, had ik al gezegd. En om er een beetje wegwijs in te graven, zou ik ze nu een keer even willen een beetje klasseren als bijvoorbeeld woorden die ons spreken over zekere claims die de Heer Jezus gedaan heeft toen hij bij ons was. Claims, een zekere rechtspraak die hij uitgeoefend heeft, waarin hij zijn goddelijk gezag heeft tentoongesteld. Bijvoorbeeld als hij zegt: voor Abraham was, ben ik. En dat waren toch zomaar geen woorden die je zomaar even onder de Joden kon uitspreken. Wanneer hij demonen uitdreef, dan bleek daarin dat die woorden zomaar heel losse flodders waren, dat dat effect had. Dat zijn goddelijk gezag dat werkelijk autoritair was en kon optreden. Of wanneer dat hij de storm op het meer stelt, de mensen zeggen: wie is dat eigenlijk? Dat zelfs die natuurelementen hem gehoorzaam zijn. Zijn woorden van Jezus Christus, die we kunnen onderbrengen als zekere claims, als een zekere rechtspraak, een zeker manifesteren van zijn goddelijk gezag. Wanneer hij zegt tot een lamme man: neem uw bed op en wandel. Of wanneer hij tot de zondaar zegt: uw zonden zijn u vergeven. Of wanneer hij zegt: ik ben de opstanding en het eeuwige leven. Maar hij heeft ook bevelen gegeven, niet alleen claims en zijn macht gedemonstreerd, hij heeft ook bevelen gegeven, zijn eigen wetgeving, dat komt een koning toe om wetten uit te vaardigen, wetten toe te lichten. En dan lezen we dingen zoals: haal eerst die balk uit uw eigen oog. Tegen de Farizeeën zegt hij: dat is rare, hè? De muggen zegt je uit en de kemer zwel je binnen. Dat is een beetje hier hetzelfde geval. Hè? Wie tot zijn broer Raka zegt, zal schuldig zijn. Dat zijn dingen die te maken hebben met de wet. Dingen waar we ons moeten aan houden. Waar we zomaar niet vrijblijvend even op een democratische manier onze eigen mening kunnen overluchten. En dan uiteindelijk onze goesting ermee doen. We zijn daartoe gebonden om gehoorzame discipelen te zijn. Dat is het essentiële element van Hans het zendingsbevel. Leer hen onderhouden wat ik u bevolen heb. Dat geldt toch in de eerste plaats ook voor ons. Of wanneer hij zegt: ga Als je met uw offer komt en u herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, ga u eerst verzoenen met uw broeder. Dat zijn opdrachten. Dat zijn bevelen. Of wanneer je zegt, wees heilig. Wanneer je zegt dat we moeten radicaal breken met zonde. Dat je zelfs zo ver gaat om te zeggen, als die hand u tot zonde blijft verleiden, hak hem af. Als dat oog u blijft tot zonde verleiden, breek ermee. Sta het niet toe dat het verder uw leven ruïneert. Ik ben lang genoeg christen, niet om te stoeven, maar om te erkennen dat als je zonde blijft toelaten in je leven, dat u dat uiteindelijk ruïneert. En dat is niks voor preus mee te zien. Dat is echt niks voor preus mee te zien. Maar naast al die claims, die bevelen, die wetgeving, heeft hij ook veel talrijke beloften gegeven. En oh, wat denken we daar toch graag aan, want die bemoedigen ons. Het is maar goed ook, hè. Maar naast die beloften, durft hij ook wel een keer vragen staan. Vragen, waarvan dat dit antwoord met een laat. Waarvan hij uitgaat dat je er gaat over nadenken. Dat je erover blijft nadenken. Dat het in feite de essentie is van uw dagelijkse bezigheid. Mag ik een van die vragen die de Heer Jezus stelt, even in het midden gooien. Wanneer hij de vraag stelt, wie is dan die trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hen op tijd hun voedsel te geven? Een vraag, hè? En mediteren op het antwoord daar kan heel stichtend zijn. Ik weet dat dat een van de teksten is, zoals ons, die hem stimuleert om te doen waarmee hij bezig is. Maar wanneer hij bijvoorbeeld de vraag stelt, zal de zoon des mensen nog het geloof op aarde vinden als hij terugkomt? Dan heeft hij daar ook niet meteen een antwoord op. Hij laat het antwoord over aan de mensen die daar staan. En wat voor effect heeft dat op ons? Kunnen wij zeggen, oh ja, dat is gewoon een mooie vraag. Bah, dat is prachtig. Mooie vraag. Interessant. Als Jezus een vraag stelt, dan is het omdat hij van onze houding een antwoord verwacht. En dan moet je juist zien, dat antwoord. Want als dat antwoord verkeerd is, dan zit je in het probleem. Zou de Zoon des Mensen nog het geloof in op aarde als hij terugkomt? Ik had me er nog zitten denken, zijn er nog vragen? En misschien zijn er nog, maar als ik kan doe direct op een, nog een vraag komen die de Heer Jezus zo in mijn gegooid heeft. Maar als u er aan eentje denkt, kom het mij dan maar rust zeggen, want ik vind het bijzonder interessant om een keer over die vragen na te denken. Maar goed, we hadden er iets gezegd over beloften, dan laat ons toch ook maar even naar die beloften kijken. Ik ben met u tot de volleinding der wereld. En als ik plaats bereid heb voor u, dan kom ik terug en ik zal u meenemen waar ik ben. En als u iets gaat vragen in mijn naam, ik zal het doen. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen. En u in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. Dat is een belofte, hè? Dat zijn beloften. Zal, wanneer hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Dat is ook een belofte. Ik weet niet of u dat ook kent, maar er zijn momenten waarop dat je echt in de wolken zit en duizendmaal sterk zit. En dan zijn er momenten waarop ik bijna bekrimp van angst. Dat ik voel dat ik zwak word, dat ik aangevallen word in mijn geloof. En ik weet ook wel een beetje de gevolgen. Als je daar niet uit raakt, dat kan soms een hele tijd duren om die overwinning te hebben. En dan is het goed dat die beloften er zijn om ons te bemoedigen. Jongen, het is maar tijdelijk. Dat gaat voorbij. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Zo sterk zijn die beloften. En dat zijn die woorden die vlees geworden zijn. Die woorden van de Vader, waardoor wij macht gekregen hebben, als we ze geloven, om kind van God te worden. Ik had het even over een parachute en een zwemvest. Maar die woorden, de zoon die we gekregen hebben, als we de vraag van Pilatus op onszelf gaan toepassen, wat moet ik dan doen met dat woord dat vlees geworden is? Dan moet ik het mengen met geloof. Zodanig dat dat wordingsproces om wedergeboren te worden zijn volledige ontwikkeling kan hebben. Nu, er zijn een paar statements van de Heer Jezus waar je niet onderuit kunt. En alles wat ik tot hiertoe gezegd heb, kunnen we niks van zeggen, dat is overbodig. We gaan het wel kunnen zonder. Nee, we hebben het allemaal nodig. Maar die statements zijn zo belangrijk, omdat ze zo richting aangevend zijn. Het is precies alsof dat je op zee zit en alleen maar een sterrenhemel hebt om je te oriënteren. En als je die sterren hebt, die lichtbakens, die onveranderlijk zijn, dan kun je je koers bijsturen. En zo zie ik een beetje die statements van Jezus. Bijvoorbeeld als hij zegt, wanneer u uw liefdegave geeft, laat het niet uitbazuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat ze door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Dat is een belangrijk statement. Ze hebben het al. Gewoon het feit dat het uitgebazuind is, dat het door iedereen gehoord en gezien is, wat voor goede mensen dat ze zijn. Ik ben ervan overtuigd, als je dat ernstig neemt, dat je onvermijdelijk geneigd zult zijn om dingen te gaan doen die nog een zekere achting en verdiensten hebben en die de mensen niet zien. Mensen die alles mogen zien, dat is mooi, maar ze hebben een loon al. Het gaat ook om dingen die de mensen niet zien, die voor God belangrijk zijn. Wanneer je bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar verhelden. Nog zo'n statement. Als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader ook uw overtredingen niet vergeven? Dat zijn dingen waar we niet zomaar onderuit kunnen komen. We moeten geen doctrine in elkaar gaan steken om dit clip te omzeilen. Het zijn statements. En als Jezus zegt voorwaar, dan wil dat zeggen, buiten alle twijfel, zo is het, op een andere manier lukt het niet. Nee. Als je het koninkrijk niet ontvangt als een kind, zult je niet binnengaan. Wordt ook voorafgegaan door zo'n uitdrukking, voorwaar, ik zeg. Voorwaar wil zeggen zonder enige twijfel of uitzondering. Als uw gerechtigheid die van de fariseeën niet overtreft, zult ge niet binnengaan. Nu, in die stille momenten, als ik een keer een beetje goed met mijn gedachten orde op zaken krijg, dan durf ik me wel een keer afvragen, waaruit blijkt nu eigenlijk voor mij, een ander trek ik niet aan hoor, dat staat alleen om mijn houding. Waaruit blijkt bij mij dat mijn gerechtigheid die van de fariseeën overtreft. Ik denk dat dat toch wel, als je die woorden van Jezus ernstig neemt, de vraag is die we welke mogen stellen. Hè? Wie zichzelf niet verloochent zijn kruis opneemt en mij navolgt, is mij niet waardig. Dat is toch ook een keer een interessante vraag om je af te vragen. Waaruit blijkt dat ik mijzelf verloochen? Dat ik een kruis opneem en in het voetspoor van Jezus Christus ga. Waaruit blijkt dat? Nu, als we die vragen niet ergens kunnen beantwoorden of nog niet eens ons die vraag stellen, ja, dan is het maar de vraag, gaan we dit ooit komen, hè? Die woorden zijn even belangrijk om kind van God te zijn en te worden als al die andere woorden, hè? Nu, die woorden die vlees geworden zijn, die ons in staat staan om kind van God te worden, die koesteren we. Tenminste, dat beleiden we met onze mond. En we doen dat ook door bepaalde gedragshoudingen die we doen. Hè? Maar uiteindelijk is het hetgeen dat we van dat woord echt in ons opnemen en toelaten ons te veranderen zodanig dat wij gaan handelen zoals dat woord. Dat is in het voetspoor van Jezus Christus treden, denk ik. Er zijn ook veel waarschuwingen in de woorden van Jezus Christus en goede adviezen die we krijgen. Ik ga er een paar opzommen. Zie toe dat je niet verleid wordt. Dus er zijn verleiders. Er zijn mensen die er blijkbaar in slagen om onze aandacht van de hoofdzaak af te leiden naar minder belangrijke zaken. Bijzaken. Een andere waarschuwing en een advies is: zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Ik denk dat dat normaal is. Wanneer mensen zichzelf verloochenen, dat ze niet uit zijn op eerbetuigingen van medechristenen of andere mensen, zoals de fariseeën dat deden om goed gezien te worden en op een goed blaadje te staan, om te tonen aan iedereen van: kijk een keer wat moreel niveau dan ik bereikt heb, ben ik toch wel, wat ons eerlijk zijn, ben ik toch wel een stukje beter dan de gewone middenmoot, hè. Die fariseeën hadden een enorm zelfbeeld. En als er iets is waar Jezus voortdurend mee in de clinch was, dan was het met dat zelfbeeld dat de fariseeën over zichzelf hadden. En dat niet klopte met de werkelijkheid. God vraagt niet dat we onze oude natuur oplappen tot een soort acceptabel manneke of vrouwke. Hij wil hebben dat zijn zoon, dat zijn woord dat hij ons gegeven heeft, dat dat gestalte in ons krijgt. En ik sta je niet te spreken alsof dat ik het zou bereikt hebben, verre van. Maar dat is wel hetgeen waar ik naar uitzie. Dat dat woord steeds meer en meer en meer en meer vat mag op ons krijgen. Ja, dat niet alleen voor mezelf, ik bid dat voor iedere broer en zuster. Zodanig dat we ook in elkaar die manifestatie van Jezus gaan zien. Oh, dat is de reden waarom ik van mijn broers en mijn zusters kan houden, omdat ik zoveel van Jezus Christus in hen zie. Dat is eigenlijk de reden. En dat is een enorme reden voor blijdschap. Hoe meer wij echt op Jezus gelijken, dat niet gedaan is, gespeeld is, dat echt is, spontaan is, dat is echt. Dat is het waar wij naar uitzien, waar wij beter van worden. En al de rest, een opgelapte zondaar, daar kan ook niks niet mee doen. Maar ik moet wel geduldig zijn, maar ik moet elkaar niet veroordelen. Het is een strijd. We moeten heel veel genade en geduld aan de dag leggen. Maar we moeten weten wat we winnen. Ik denk dat dat het is waar God echt naar uitziet. Naar ons hart. Hij heeft zijn zoon gegeven. Wat ga je er nu mee doen? Ga je er gewoon je eigen ego mee oplappen? En dan zeggen, hé, maar ja, val je eigenlijk nog redelijk mee? Val niet mee. Val niet mee. Als je op je eigen zelf vertrouwt, vroeg of laat, kom je in de situatie terecht. En dan ga je door het lint en dan is het gedaan. De duivel, dat is zijn rol, hè. Proberen mensen te doen mislukken. Maar wanneer ons hart echt verlangt naar die nieuwe natuur, die alleen te vinden is in Jezus Christus, wel, dat is het begin van alles. Verlangen. En verlangen doet bidden. En als we dat verlangen van God bidden, dan zijn we in de situatie waar Jezus zegt, wat je ook bidt in mijn naam, ik zal het u geven. Goed. Nog zo'n paar waarschuwingen en adviezen van de Heer Jezus. Waak, bid dat je niet in de verzoeking valt. Laat u niet overvallen als een dief in de nacht. Maak u geen zorgen over wat je zult eten, drinken, u kleden, of eventueel zult zeggen ter verdediging, ter verantwoording. Jezus zegt dat voor ons, om ons tegemoet te treden, om ons te helpen in die moeilijke situaties. Waarschuwing. Ga in door de smalle poort. Zorg dat je olie in je lamp hebt. Laat uw licht niet onder de korenmaat staan. Dat zijn toch allemaal zaken die de Heer Jezus zegt, omdat we ze ook serieus zouden nemen. En dan denk ik, als ik het ook serieus neem, dat ik mezelf gerust een keer de vraag mag stellen, Ijen, waaruit blijkt dat uw lichtje niet onder de korenmaat staat. Allee, Ijen, zeg maar een keer, hè. Ik moet dat hier natuurlijk allemaal niet vertellen, hè. Maar het is een interessante vraag, hè. Wanneer Jezus zegt, let op, voor de zuurdezen van Herodes en van de Fariseeën. Hè? Maar ik zeg ook soms tegen mij, Ijen, let op wat hij is houden. Ja, Ijen, zie niet meer zo goed en af en toe moet ik wel een keer een paar stappen opzij gaan, of ik heb zet niet. Hè? Jezus zegt, pas op dat je daar niet in trapt, hè. Hè? En hij zegt veel dingen, onder andere ook, als hij zijn brieven schrijft naar zijn 7 gemeenten, die hij wel vrede toewenst, in het begin van het boek Openbaring, vrede aan de 7 gemeenten, maar hij zegt toch maar, tegen die mannetjes daar in Laodicea, als je je niet bekeerde, zou ik u uit mijn mond spuwen, hè? Nu, iets wat je uit je mond spuwt, dat is niet voor dan een beetje later weer op te rapen en weer op te eten. Hè. Dat doe je niet. Hè. Als je het uitspuwt, dan is het, die zien we nooit meer terug. Nu, zouden we in die situatie willen zijn, als gemeente? En dan heeft de Heer Jezus ook van al die woorden die hij tot ons gesproken heeft ook heel veel profetieën gegeven ook. Bijvoorbeeld, zegt hij tegen de fariseeën, ja jongens, de tollenaars en de hoeren die gaan u voorgaan in het koninkrijk van God. Nee, dat zeg ik toch niet. Tegen zo'n mens met zo'n niveau en met zo'n status. Je kunt toch niet zeggen dat dat geen mensen waren met een zekere moraliteit. Hè? Huh? Ze waren toch niet voor niks de oudsten en de vertegenwoordigers van de Joodse maatschappij. Hè? Allee, kom, zeg van het volk van God. En toch zegt Jezus zulke dingen tegen hen. Moet maar in Matthäus 24 lezen. Als je profetie hebt, wat dat Jezus daar allemaal vertelt, hoe dat de wereld, in welke staat dat de wereld uiteindelijk zal zijn tegen het einde toe. En nog zo'n profetie is, dat hij zegt, denk aan wat ik gezegd heb, hè. De slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Nu, dat was een beetje de essentie van de boodschap. We hebben het woord, de Zoon, de uitgedrukte gedachte van de Vader, de Heer Jezus, gekregen om er iets mee te doen. Daar ben ik van overtuigd. Meer dan ooit vroeger het mijn gedachten waren. Ik denk dat we echt moeten de richtlijnen, alles wat daar Jezus gezegd heeft, echt zo serieus mogelijk nemen en verlangen. Dat begint het mee om zoveel mogelijk ervan tot vervulling te kunnen brengen. Want net zoals de Heer Jezus maar van één zaak begeesterd was, en dat was de schrift te vervullen, zo moeten ook wij eigenlijk diezelfde attitude hebben van de Heer Jezus. Wat staat er van de gemeente geschreven? Wel, dat wil ik invullen. Alles wat van de gemeente verwacht wordt, dat moeten wij verlangen, want dat is onze roeping. Dat is de reden waarom dat Johannes de Doper zag in de schrift hoe de dag was waarin hij leefde, en dat de komst van de Messias aanstaande was, en dat dat zomaar niet kon gaan, dat hij moest die stem zijn die riep in de woestijn. En omdat God het natuurlijk ook van hem persoonlijk de roeping toegegeven had. Goed, wat we dus doen met de statements van Jezus en de woorden is heel belangrijk. Doe uw gerechtigheid zodanig dat de mensen uw hemelse Vader verheerlijken. Wat mij eigenlijk wel stoort, maar dat eerlijk zijn, en misschien ben ik daar wel een stuk zelf niet toegemachtigd om mij daaraan te storen, maar ja, kijk, het is zo, ik wil er vooruit komen. Wat mij enorm stoort is dat we altijd maar over mensen praten. Er wordt over zaken die mensen doen, en goed, er wordt voortdurend de naam van de mensen verheerlijkt. En na verloop van tijd blijkt dan plotseling een van die mensen tegen te vallen, iemand te misnoegen, omdat men het van een mens verwacht, hè? En teleurgesteld is men dan. Ja, en dan moet er, dan gebeurt er ergens iets. Goed, ik denk, moesten we meer onze verwachtingen in de Heer staan en ons vertrouwen en het van hem verwachten, dat we minder teleurgesteld zouden zijn in elkaar en in de mensen. We zijn, en uiteindelijk nog altijd hier in dit vlees, we gaan altijd fouten maken totdat de Heer terechtkomt. Daarom moeten we ook genadig en barmhartig blijven. Maar ik denk wanneer dat we de eer altijd aan God geven, dat we onszelf van heel wat verkeerde verwachtingen kunnen besparen en teleurstellingen. Ik vind het jammer als ik mensen teleurstel. En ja, dat zal dan ook wel zijn omdat ik de mensen echt teleurstel. Maar dan vraag ik me soms af, waarom verwachten ze zoveel van mij? Waarom verwacht je het van mij? Je moet van mij niet veel verwachten. En de mens is geen goed, alleen God is goed. En als de Heer Jezus dat zegt, zal dat toch wel voor ons zeker houden. Hè? Zo, het gaat niet om het verheerlijken van onszelf, maar het verheerlijken van de Vader. En Jezus zegt bijvoorbeeld tegen een van die zeven gemeenten daar in de Openbaring: je hebt de naam dat geleefd, mogen zij op sterven al dood. We zien dat we in die situatie niet belanden. Als we te veel gaan opkloppen wat mensenwerk is, dan zijn we op weg om plotseling in zo'n situatie te verzijnen. Dan komen de gemeenten plotseling in een situatie waarvan ze zegt: maar we hebben er eigenlijk niks tekort in. Kijk, we zijn er toch niet armen en we zijn er toch wel goed bezig. He. Maar dan nou, je ziet, we zijn rijk en rijk geworden. En Jezus zegt: je weet niet dat je bent ellendig, arm, blind, naakt. Ik raad u aan dat je van mij koopt. He. Zo. Ik denk, als we de eer van God altijd op de eerste plaats zetten en geen jacht maken op bonuspunten, ik noem dat zo'n beetje spottelijk, maar het is soms precies de wedstrijd om de meest bonuspunten te vergaderen. Maar dat gaat niet om mij. Dat gaat niet om mij. Eerlijk gezegd, je mag voor mijn part al uw bonuspunten houden hoor. Sta je niet voor bonuspunten te krijgen. Absoluut niet. Nu. Het kan verkeren. We moeten nuchter christenen zijn. Jezus zegt: indien de dagen niet verkort werden, er zou geen vlees behouden worden. Dus er is geen enkele reden waarom we plotseling zouden moeten denken dat wij iets belangrijker zijn dan een ander. De reden, als je nog niet zo diep gevallen bent, de reden daarvoor is omdat God zo goed voor u zorgt. Omdat God u goed vasthoudt. Omdat de reden zou dan moeten zijn bij ons om God daarvoor te danken. En niet gaan denken dat we iets meer in onze mars hebben of meer verdiensten hebben. Het gaat erom dat we God de eer geven die hem toekomt. Van hem krijgen we gezondheid, nachtrust, vrede. En Jezus zei: waarom noemt gij mij goed? Alles wat goed is, komt van de Vader. Goed, ik ga het hierbij laten. Ik had nog een klein stukje. Maar wil ik misschien toch nog wel even mijn slot. Want ja, het moet de slot zijn en de reaanbus gaat niet. We hebben het woord gekregen om kind van God te worden. In sommige vertalingen staat er: hij heeft de macht gegeven om kind van God te worden. Ik denk niet door gewoon te zeggen dat, ik neem alles aan wat dat Jezus zegt. Smit maar in de karren, ik neem alles aan. Dat op zijn eigen genoeg is. Ik denk, het aannemen moet blijken uit de ernst waarmee wij het woord willen beleven. En de macht om kind van God te worden ligt verscholen juist en dat ernstig nemen van al die woorden, die uiteindelijk de Heer Jezus zelf zijn. Elke uitspraak van Jezus is een richtsnoer, een licht op ons pad. En wanneer die macht, die kracht die God ons gegeven heeft, wanneer we Jezus aannemen, wanneer dat we die macht gebruiken, dan kan niets dat wordingsproces tegengaan. En dan ontvangen wij de zalving van de Zoon. En dan zijn wij mensen die hun huis op de rots bouwen. Dank u daarvoor. En ik dank vooral de Heer Jezus dat we die dingen even onder onze aandacht mochten hebben. Amen.